Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
Gisteren met die uitspraak van MH17 in het achterhoofd zijn we natuurlijk zeer benieuwd over wat er allemaal gezegd wordt in het Oekraïense nieuws. Aanhoudende Russische aanvallen op de energievoorziening in Oekraïne zorgen voor steeds meer problemen. Momenteel zitten er nu 10 miljoen Oekraïners zonder stroom, zegt Zelensky. En het wordt daar koud, dus dat is ook niet
gesneeuwd.
Mooi.
Ja, het heeft al gesneeuwd deze week.
Gisteren werden er weer energievoorziening geraakt door Russische raketbeschietingen. En ons land heeft 800 miljoen militaire steun geleverd.
Ja, voor 800 miljoen euro aan militaire steun al aan Oekraïne. Ja. Dat zei Kajsa Ollongren, minister van Defensie, gisteravond in de Tweede Kamer. Nou, als je dat even afzet tegen Amerika bijvoorbeeld. Dat heeft al voor ruim 18 miljard dollar geleverd aan militaire steun. Maar 800 miljoen euro is ook een prachtig bedrag natuurlijk. Volgens Ollongren zal het kabinet doorgaan met het geven van de hulp aan Oekraïne. En de steun werkt ook, zegt ze. Want de strijdkrachten van Oekraïne, die zie je natuurlijk terrein winnen op de Russen.
Ja, nou, we hopen dat Robert Slaver Gert-Jan Haan de laatste twee berichten met twee preien in de oren heeft gevolgd. Want hij probeert zoveel mogelijk het Oekraïense nieuws te nuttigen. Alleen maar via de Oekraïense nieuwsmedia. Gert-Jan, ben je bij ons?
Ja, goedemorgen. De prei is eruit, maar het is nog bijna weekend. Dus ik mag wel een beetje wat meekrijgen, Bas.
Ja, je mag een beetje meekrijgen. Eventjes naar die uitspraak gisteren in de rechtszaak rond de MH17-ramp. De rechtbank veroordeelde 3 van de 4 verdachten tot levenslange gevangenisstraf. De 4e verdachte is, dat is de man die wel werd verdedigd en ook fysiek aanwezig was, is vrijgesproken, Pulatov. Hoe wordt er in Oekraïne gekeken naar de uitspraak van die aanslag met een boekraket op dat vliegtuig?
Ja, de reacties zijn wel zoals ik had verwacht. Namelijk dat het niet zozeer om de poppetjes gaat, maar meer omdat die uitspraak van de rechtbank eigenlijk ervoor zorgt dat er in de Oekraïense ogen een einde komt aan wat zij de straffeloosheid van de Russische agressor noemen. En dat het dus belangrijk is voor de berechting van alle oorlogsmisdaden en alle oorlogsmisdadigers van Rusland. En dat zegt Zelensky, dat zegt premier Schmihal, dat zeggen de woordvoerders van Zelensky. Dus wat dat betreft de eensgezindheid over die opvatting en dus wel tevredenheid over het besluit van Den Haag.
Ja, toch Zelensky, want daar valt nog wel wat op aan te merken op zijn rol in de MH17-zaak, hè, begrijp ik.
Ja, dat kwam hier niet heel erg naar voren in de media deze week. Maar in 2019, toen hij net president was geworden, ik herinner me dat er toen een gevangenenruil was tussen Oekraïne en Rusland. Toen was Zelensky nog wel actief bezig met een wat meer pro-Rusland politiek. Kijken of er dingen konden worden geregeld. Het was er een gevangenenruil. En toen was daar MH17 getuige meneer Tsemach. En die werd dus vanuit Oekraïne richting Rusland geruild voor allerlei Oekraïners. Nou, in Oekraïne waren ze blij met de mensen die terugkwamen. Maar alle mensen die bezig waren met het dossier MH17 waren niet zo blij met dat die getuige nu was gevlogen. Dus dat is iets dat hier deze week geen aandacht kreeg. Maar wat ik me nog wel herinner en wat nog wel een smetje is, hoor.
Zeker. Dan volg je deze week, we zeiden al even, zoveel mogelijk het Oekraïense nieuws. Alle belangrijke dossiers al een keer langsgekomen in het nieuws?
Nou, bijna. Waar we maandag mee begonnen. Hè, de situatie aan het front na de begrijzing van Gerson. Daar zijn nu geen enorme updates meer over te vertellen. En waar ik ook benieuwd naar was begin deze week, was hoe staat het met die vluchtelingensituatie? En wat merk je daarvan als je daar met Oekraïners contact over hebt of in het Oekraïense nieuws? En ik moet zeggen, Bas, sinds gisteravond en vanochtend, ik maak me voor het eerst echt zorgen om de humanitaire situatie in Oekraïne. Het gaat niet de goede kant op. Echt niet.
En waarom? Waar baseer je dat op?
Nou, die 10 miljoen mensen die volgens Zelensky nu zonder stroom zitten. Ja, ja. En Oekraïners kunnen ontzettend goed gaten dichtlopen, ontzettend goed repareren. Ik had het er nog over met collega Floris Akkerman, die nu in Mykolaiv, in het zuiden van Oekraïne zit. Van waar halen ze die mensen vandaan die alles repareren? Waar halen ze het materiaal vandaan? Maar voor mijn gevoel is het nu ook een beetje, hoe zeg je dat, water naar de zee brengen. Ja. En dat komt door die 10 miljoen. Dat komt ook door berichten uit het westen van Oekraïne. Daar is een grote stad, Ivano-Frankivsk. Dat is 220.000 inwoners. Wat is dat? Almere, Tilburg in Nederland.
Ja, Haarlem plus.
En die burgemeester die zegt, alle mensen die in appartementen wonen, die moeten weg. Alle mensen die niet op de begane grond wonen of geen eigen huis hebben, die moeten ergens anders naartoe. Want wij kunnen geen verwarming meer regelen. We kunnen ook het licht niet meer regelen. Ja. Als je dat gaat optellen, dat is in het westen van Oekraïne. Als je alle hoogbouw in Oekraïne gaat meenemen, alle mensen die niet op de begane grond wonen, waar je geen garanties meer voor hebt.
Heel veel mensen.
Dat is nogal wat. Ja, ja. Dit is wel een pittige voorbode, ook omdat ik hoor dat in die frontsteden, die wij ook wel eens noemen in onze updates, Bachmoed en zo, ja, en andere plekken die nog wel in Oekraïns bezit zijn, om het zo te noemen. Ja, daar is helemaal geen gas, water, licht meer. En daar hebben de mensen ook gezegd, het is onmogelijk om het deze winter nog te repareren. Dus die mensen die daar zijn achtergebleven, die zijn ook aan de goden overgeleverd. Dus het begint zo langzamerhand uitzichtloos te worden. Ook omdat er natuurlijk druk komt op andere delen van het land, waar mensen dan naartoe gaan. Dus ik begin me een beetje op dat vlak zorgen te maken of die gaten nog wel dicht te lopen zijn.
Duidelijk. Een roerige week was het, kunnen we stellen. Wat is je indruk hoe de Oekraïnse media op dit moment de oorlog verslaan? Bijvoorbeeld, laten we één voorbeeld eruit pakken. Hè? Die raket die in Polen is neergekomen. Ja. Hoe doen ze dat? Hoe wordt dat gewogen gebracht? Of is het toch wat propagandistisch?
Nou, misschien een beetje allebei. Iedereen staat als één man in principe achter de strijd. Ja. En daarmee ook achter Zelensky. Maar als Zelensky dan 2 uur lang allerlei journalisten te woord staat van radio en tv en schrijvende pers, dan merk je dat ze ook echt wel kritische vragen durven te stellen, durven door te vragen. En dat is al zo anders dan je bijvoorbeeld in de Russische media natuurlijk gewend bent. En het is ook een hele andere manier van tv maken die zij doen. Mm-hmm. Ze zitten dan met 2 man in een studio, zitten ze eigenlijk het nieuws voor te lezen. Zitten ze een soort Bas en Nina die dan alle berichten van het front voorlezen, mensen informeren. Er zijn verslaggevers ter plaatse. Mm. En het is een vrij zakelijke manier van de mensen informeren. En in Rusland is het toch wel veel geschreeuw. Ja. Veel agressievere talkshows. Mm-hmm. Valt mij op. Ja. En wat dat betreft, weet je, het Oekraïense medialandschap, het wordt nog steeds voor een deel gedomineerd door oligarchen en een deel omdat Zelensky ook de mediavrijheid wat de kop heeft omgedraaid. Maar het is nog wel van een heel ander niveau dan in Rusland.
Dan Rusland.
Dus als ze kritisch op Zelensky willen zijn, dat zeggen journalisten ook, dan kunnen ze dat.
Dankjewel, Geert-Jan Haan.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.